Vandaag wilde ik graag stilstaan bij het onderdeel vrede. En eigenlijk is vrede in deze tijd een beetje een vreemd onderwerp. Want ja, we worden elke dag wel geconfronteerd met het nieuws vanuit Oekraïne of vanuit Gaza. En ik keek eens zo op internet en ik dacht van, wat speelt er nog meer in de wereld? Nou, ik kwam erachter dat er ook conflicten zijn in Soedan, in Jemen, in de Congo, in Myanmar, in Syrië, Ethiopië, Mali, Burkina Faso, nou Iran weten we natuurlijk ook wel, Kosovo, Bosnië, India, Pakistan, Afghanistan. Dus het is erg druk in de wereld, zou je kunnen zeggen. En mensen hebben het kennelijk heel moeilijk om met elkaar om te gaan. Dat is toch wel heel erg. En dat is eigenlijk maar wat ik zo al tegenkwam. Maar wat er verder aan onrust is in allerlei landen waar mensen erg de baas willen spelen. Dan denk ik dat ik misschien makkelijker het rijtje landen kan opnoemen waar dat allemaal niet speelt. Ik hoorde ook gisteren dat president Trump besloten heeft om het ministerie van Defensie om te dopen naar het ministerie van Oorlog. En ik denk van, hoe dan? Jaarlijks geeft Open Doors, die geeft een top 50 uit van de landen waar de christenen verdrukt worden. Het is langzamerhand een hele aaneengesloten rij van landen, hè, waar je als christen beter niet kan zijn. We hebben dan nog een klein hoekje daar in Europa, waar wij dan nu wonen. En dit zijn dan de top 50. En nummer 51 tot en met, die staan er dan niet bij. Het is allemaal gebieden waar je als christen niet bepaald vredelievend wordt behandeld. Waar je eigenlijk constant in angst kan leven, omdat je ontdekt kan worden en opgepakt kan worden. Onvoorstelbaar, hè? En dan hebben we het over vrede. Maar ook als we dichterbij kijken in ons eigen land, dan zie je ook, we worden nu natuurlijk behoorlijk op de hoogte gehouden van de politieke ontwikkelingen. Ook dat klinkt nou niet echt allemaal even vredelievend. En het lijkt gewoon al, als je nog dichterbij kijkt, gewoon in je eigen omgeving, het is kennelijk voor mensen heel moeilijk om vredelievend met elkaar om te gaan. Dat staat dan zo ver af van de vrucht van de geest, die is vrede, onder andere. Wie ervaart er op dit moment vrede in zijn leven? Nou ja, in je eigen leven dan. Dat is dan toch eigenlijk wel weer bijzonder, hè? Want dan, ondanks alle beroeringen, kan er toch in je eigen leven vrede zijn. Als je op Google een plaatje zoekt over vrede, dan kom je op zoiets terecht. Ik kan me nog herinneren dat ik ooit bij een trouwerij ben geweest van Mayella, waar ze ook duiven hadden die ze loslieten. Ja. Vrede, dat komt van het Griekse woord, en dan weet ik niet of ik het goed uitspreek, eirini. Dat schrijf je ongeveer zo. Maar het betekent veel meer dan vrede. Dat woord dat heeft een veel ruimere en diepere betekenis. Het betekent ook rust en harmonie. Het betekent vrede stichtend, dus naar buiten toe. Het betekent evenwicht, welzijn en ook, dat vond ik ook een heel mooi woord, geestelijke heelheid. En dat heeft dus ook te maken met het herstel van de relatie met God. Bij vrede denken we al heel gauw aan de relatie tussen mensen, tussen landen, tussen groepen mensen. En we hadden het net al over al die conflicten die er zijn. En dan spreek je, als die er niet meer zijn, dan spreek je over vrede. Maar als we spreken over de vrucht van de geest, dan gaat het over iets wat voor jou persoonlijk bedoeld is. Dus dan gaat het eigenlijk over innerlijke vrede en harmonie. En dan hadden we het eigenlijk, hè, degene die net zeiden van nou, ik ervaar vrede. Dan ging het juist over die innerlijke vrede. Want in je omgeving ervaar je dat gewoon veel minder. En iemand die innerlijke vrede ervaart, zal ook makkelijker vrede kunnen sluiten met de mensen om hem heen. Dat is het eigenlijk een heel belangrijk uitgangspunt, dat het daar begint. Als je kijkt naar de brieven van Paulus, dan zie je vaak dat hij in het begin de lezers vaak de vrede van God toewenst. Ik heb een voorbeeldje, dat staat in Galaten. Dan zegt hij over de Galaten: ik bid dat God, die onze Vader is, in alles goed voor jullie zal zijn. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, hij zegent de Galaten. En dat jullie vol zullen zijn van de vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus. Dus hij bidt, hij zegent ze en hij bidt ze vrede toe. Want hij gelooft dat het belangrijk is dat je vrede ervaart in je leven. Hij doelt daarbij natuurlijk op die innerlijke vrede. Dus het is eigenlijk een stukje persoonlijke ontwikkeling. Ontwikkeling in jouw eigen leven. Want als we spreken over de vrucht van de geest, dan gaat het juist over iets wat zich in jouw persoonlijke leven ontwikkelt en daar tevoorschijn komt. In de Bijbel daar komt het woord vrede heel veel voor, in allerlei vormen. En ik heb het niet zelf geteld, ik ben even op zoek gegaan, nou daar zijn wat verschillende meningen over, maar ik denk dat je wel rustig kan aannemen dat het er zo'n 350 keer in staat. Dus vrede is een belangrijk woord in de Bijbel. En ik heb bij vorige gelegenheden ook wel eens de spreuken van Salomo aangehaald. Ik vind dat al wel heel mooi als je die spreuken ziet en als je ziet wat hij zegt over bijvoorbeeld zoiets als vrede. Het is beter om in vrede droog brood met elkaar te eten dan met elkaar ruzie te hebben aan een tafel vol lekkers. Nou, en dan wordt dit uitgesproken door iemand die waarschijnlijk elke dag aan een tafel vol lekkers zat. Dus hij spreekt hier echt wel uit eigen ervaring. Of, maar mensen die op vrede uit zijn, zijn vol blijdschap. Dus als je zelf gericht bent op de vrede die je wil hebben met een andere, dan ben je kennelijk vol van blijdschap. Dat is eigenlijk ook een hele mooie, hè? Om dat als uitgangspunt te hebben. Dat gaat nog steeds een beetje over de vrede onderling, hè, tussen mensen. Dus niet zozeer over die innerlijke vrede. Maar daar heeft hij ook wat over te zeggen. Mijn zoon, vergeet niet wat ik je leer. Bewaar in je hart wat ik je zeg. Dan zul je heel veel langer leven en zul je veel meer vrede hebben. Nou, hier in de gemeente beoefenen we dat heel veel langer leven. Beoefenen we al aardig volgens mij. Als ik zo. De gemiddelde leeftijd vergelijk met de jeugd van de mensen hier. Dan, nou. Maar het laat dus zien wat er gebeurt, eigenlijk als je je leven naar God richt, wat er dan met je leven gebeurt. Dat er vrede in je leven komt en dat die vrede leidt er ook toe dat je minder stress hebt en dus ook langer kan leven. Dus het gaat echt over je innerlijke vrede, wat het leven met de Heer met jouzelf persoonlijk doet. Als we het hebben over vrede, ja, dan is natuurlijk Jezus weer ons grote voorbeeld van wat innerlijke vrede betekent. En toen ik daar zo over nadacht, toen moest ik eigenlijk gelijk hieraan denken. Ik hoop dat je het kan zien. Dat is het moment dat Jezus daar in de boot ligt te slapen. En de boot die dreigt te vergaan. En de discipelen, en het waren zeer ervaren vissers, die wisten echt wel wat er speelde. Die waren heus niet voor een kleintje vervaard, maar die stonden doodsangsten uit, want die gingen ervan uit dat ze zouden vergaan. Een levensgevaarlijke situatie in de natuurlijke wereld. En Jezus ligt daar te slapen, want Jezus leeft uit geloof. geloof in de taak die de Vader hem gegeven heeft. Dus hij wist zeker dat hij die taak eerst zou volbrengen voordat er iets met hem kon gebeuren. Hij hoefde nergens bang voor te zijn. Hij wist dat hij volkomen beschermd was tot hij zijn taak had kunnen uitvoeren. Dus hij had een volledige innerlijke vrede. En dat was voor de discipelen een beetje moeilijk te vatten. Dat kan ik eigenlijk ook wel begrijpen hoor. En ik denk dat ze later, toen ze vervuld waren met de Heilige Geest, daar ook anders in gingen staan. Maar ook David, die weet erover mee te praten. Deze kennen we heel goed, hè? De Psalm 23. En in de basisbijbelvertaling daar staat: hij geeft me kracht. Hij helpt me om te leven zoals hij het wil, omdat hij dat heeft beloofd. Zelfs als ik door een diep, donker dal ga, een dal van moeilijkheden, ben ik nergens bang voor, want u bent bij me. Met uw stok en uw herderstaf beschermt u mij en stuurt u me bij. Het troost mij dat u dat doet. Dus ook David heeft ervaren die innerlijke vrede. Als ik met God optrek, dan ben ik veilig. Wat er ook verder met me zou gebeuren. Er is nog een verhaal in de Bijbel waarvan ik zeg van ja, dat laat iets zien van wat innerlijke vrede met je doet. En het is een verhaal, nou ik ben echt een fan van dit verhaal. Dus ik ben blij dat ik het er weer een keer bij kan halen. Dat is het verhaal van Ananias. Ananias die de opdracht krijgt om naar Saulus te gaan. Saulus die op weg was naar Damascus en eigenlijk de bedoeling had om daar de christenen te vervolgen. En die vervolging die ging heel ver. Hè? Dat was niet alleen christenen in de gevangenis gooien, nee, hij wilde ze ook doden. En dan krijgt Ananias krijgt van God de opdracht om naar hem toe te gaan en hem ja, eigenlijk aan te raken en hem ja, te zegenen. En je begrijpt dat Ananias daar in eerste instantie wat moeite mee had. Laat ik het verhaal maar gewoon lezen zoals het in de Bijbel staat. Er staat: in Damascus woonde een leerling van Jezus die Ananias heette. Hij zag de Heer die tegen hem zei: Ananias. Hij antwoordde: ja, Heer. De Heer zei: ga naar de rechterstraat. Vraag bij het huis van Judas naar een man die Saulus heet. Hij komt uit Tarsus. Hij is aan het bidden. Hij heeft in zijn gebed een man zien binnenkomen die Ananias heet. Die legde hem de handen op, zodat hij weer kon zien. Ananias antwoordde: maar Heer, ik heb van heel veel mensen gehoord dat deze man uw gelovigen in Jeruzalem veel kwaad heeft gedaan. En nu heeft hij toestemming gekregen om hier alle mensen gevangen te nemen die u aanbidden. Maar de Heer zei tegen hem: ga, want ik heb hem uitgekozen. Hij moet aan niet-Joodse volken, aan koningen en aan het volk Israël over mij gaan vertellen. En ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden voor zijn geloof in mij. Ananias ging naar het huis. Hij legde Saulus de handen op en zei: Saul, broeder, ik ben gestuurd door de Heer Jezus die jij hebt gezien toen je hierheen onderweg was. Hij wil dat je weer kan zien en dat je vol wordt van de Heilige Geest. Ik vind dit zo'n onvoorstelbaar verhaal. Hè? Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als dat je gevraagd wordt om naar Poetin te gaan en hem even de waarheid te vertellen. Zo'n soort gevoel moet dat gegeven hebben. En dan denk je bij jezelf van ja, is dat nou iets wat God van me vraagt? Dat moet Ananias toch op dat moment echt gedacht hebben. Is dit nou God die het van me vraagt of word ik eigenlijk in een hinderlaag gestuurd? Want wat staat me te wachten? Ananias moet dus zo'n contact met God hebben gehad dat hij wist dat God hem dat vroeg. Hij sputterde wel tegen, ja. Hij dacht van God, ja, misschien heb je de krant niet gelezen. Misschien ben je niet helemaal bij wat die allemaal aan het doen is. Ja, hij sputterde wel tegen, ja, begrijp het wel. Maar uiteindelijk gehoorzaamt hij wel. En wat me altijd hier zo in opvalt is dat hij zegt: Saul, broeder. Ik vind dat zo mooi, dat die ontwikkeling in Ananias. Maar dat laat ook zien dat hij Hij leefde echt vanuit een innerlijke vrede dat hij dit zo kon doen. Hij voelde zich volkomen veilig in de hand van God. Dus je kan zeggen, die vrede van God, die vervulde hem volkomen. Hij was totaal niet bang om dit te doen. Er zijn in de Bijbel ongetwijfeld nog veel meer voorbeelden van mensen waar je die geweldige vrede van God in tevoorschijn ziet komen. Is er nog iemand die een voorbeeld weet ervan misschien? Denk er anders maar eens over na, want het is zo mooi om te zien wat dat doet met mensen. Hè? Als ze vol zijn van die vrede van God, wat er dan mogelijk is. Ja, als je dat dan zo ziet, dan denk je van ja, dat wil je toch zelf graag ook hebben. Die geweldige rust en vrede in je leven. Dat is de vrede die Ananias ervoer toen hij op weg was naar Saulus. En het klopt wel, want het is de vrede die Jezus zelf aanbiedt. Kijk maar. Dit zegt Jezus tegen zijn discipelen in die nacht voordat hij gevangen genomen zal worden. Dus op het moment dat het avondmaal werd ingesteld, heeft hij ook dit tegen zijn discipelen gezegd. Omdat jullie bij mij horen, zal de Vader jullie straks de helper sturen. Hij is de Heilige Geest. Hij zal jullie alles leren en alles helpen herinneren wat ik tegen jullie heb gezegd. Ik geef jullie vrede. Ik geef jullie mijn vrede. De vrede die ik jullie geef is een ander soort vrede dan de vrede van de wereld. Dus het gaat over een andere vrede dan de vrede van de wereld. Als wij in een moeilijke situatie zitten, dan weten we gelukkig dat we naar de Heer toe kunnen gaan, dat we het aan Hem kunnen voorleggen. En wat we vaak geneigd zijn om te doen, is dat we aan God vragen om de situatie te veranderen. Dat kan niet toch? Hij kan toch iedere situatie veranderen? Dan is het probleem toch opgelost? En dan hoop je dat je op die manier weer in de vrede komt, want dan zijn de omstandigheden weer zo dat jij, ja, niet meer in strijd bent, maar dat je vrede ervaart. Maar de vrede die Jezus geeft is anders. Want de vrede die Jezus geeft, die verandert jou. Dus niet de situatie, maar die verandert jou, zodat jij op een andere manier omgaat met de situatie. Dan kan je beter omgaan met de situaties die op je pad gaan. Dus dan is het niet meer nodig om de situatie te veranderen, want jij bent in staat om met die situatie om te gaan. Eigenlijk zou je dat kunnen zeggen, dat is met Ananias, die kwam in een moeilijke situatie terecht en hij had kunnen zeggen, Heer, u heeft zoveel mogelijkheden om dit op te lossen, u kunt het zelf ook regelen, u kunt een engel sturen, waarom moet ik dat doen? Nee, de innerlijke vrede die God in hem heeft gelegd, die heeft hem de moed gegeven om zelf naar Saulus toe te gaan. En eigenlijk hem ja, een soort vriendschap aan te bieden. Het is eigenlijk zo mooi hè, dat zo werkt. Dus die vrede van God die verandert niet de situatie, maar die verandert jou. Zodat je met de situatie kan omgaan. En ik kan me voorstellen dat je die vrede, want het is toch iets heel bijzonders, dat je die ook gewoon wil ervaren. Want dan ben je opgewassen tegen al die situaties. Dan raak je daar niet meer door van slag. Want die vrede van God die blijft dan in je. Paulus heeft aan de Filippenzen uitgelegd hoe dat dan gaat. Dat was volgens mij ook mijn dooptekst, als ik het me goed herinner. Wees altijd blij in de Heer. Ik zeg het nog een keer. Wees blij. Laat alle mensen zien dat jullie vriendelijk zijn. De Heer is dicht bij jullie. Maak je nergens zorgen over, maar vertel in gebed aan God wat je nodig hebt. Dank hem ook voor alles. Dan zal de vrede van God, die wij met geen mogelijkheid kunnen begrijpen, jullie hart en jullie gedachten beschermen in Jezus Christus. Dus als je de dingen loslaat, dan geeft God precies wat je nodig hebt. Niet door de dingen te veranderen, maar door jou te veranderen, zodat je ermee om kan gaan. Dan zal hij jouw gedachten en je hart beschermen, zodat je innerlijk om kan gaan met de situatie waar je in leeft. Je mag beseffen, hè, dat datgene wat hij voor je doet en je aan kan bieden veel groter en machtiger is dan wat er ook maar kan gebeuren in je leven. Die vrede van God die wij met geen mogelijkheid kunnen begrijpen. Dat is de reden om blij te zijn. Dat is de reden om onbezorgd te zijn. Want als je iets nodig hebt, kan je het altijd bij God neerleggen. En dan verwacht je misschien dat hij datgene wat je hebt neergelegd verandert. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat hij jou verandert, zodat je ermee om kan gaan. En dan mag je beseffen dat het goed is om je dankbaarheid naar God uit te spreken. Hem te danken voor alles wat hij je geeft. Want dan zal die vrede van God je hart en je gedachten beschermen. Waardoor je steeds steviger in je schoenen komt te staan. Dat is toch geweldig, hè? Het is niet telkens even oplossen van een probleem, zodat we weer naar het volgende probleem kunnen gaan. Nee, het is jou veranderen, zodat je met al die nieuwe problemen ook goed kan omgaan. Je komt steeds steviger in je schoenen te staan. We willen graag dat ook de mensen om ons heen, onze naasten, deel krijgen aan het geweldige evangelie van Jezus. Maar het is soms zo moeilijk om mensen uit te leggen waarom wij wel elke zondag graag naar de dienst willen gaan. Waarom wij bij een kerk willen horen. Want mensen hebben vaak zo'n vertekend beeld gekregen van kerken en van wat daar allemaal gebeurt. En dan vind ik het zo mooi dat we net hebben gelezen dat Jezus zegt dat hij zijn vrede kan weggeven. Dus dan kan de vrede die hij in zich had, gaf hij aan de discipelen. Dat is toch iets moois, hè? Dat je dus de vrede die je in je hebt ook aan een ander kan geven. Dat zegt Jacobus ook trouwens. Want mensen die leven zoals God het wil, zaaien als het ware vrede. En daardoor zullen ze ook vrede oogsten. Wat een mooie belofte is dat, hè? Dus als je gewoon met God op weg bent, dan ben je ondertussen ook bezig om vrede om je heen te zaaien, naar de mensen om je heen. En of ze daar iets mee doen of niet, dat maakt niet uit. Dat is iets wat je gewoon eigenlijk als vanzelf aan het doen bent. Die innerlijke vrede die God door zijn geest in jou heeft bewerkt, die kan je dus ook uitdelen naar mensen om je heen. We hebben wel vaker gezegd, je hebt de mogelijkheid om een ander te zegenen. Nou, eigenlijk ben je dan ook bezig om jouw vrede over te brengen op een ander. Het is toch iets prachtigs dat je dat kan doen, hè? En Jezus heeft dat zelf ook uitgelegd. Hij vertelde tegen zijn discipelen, toen hij ze op weg stuurde, hij heeft ze uitgestuurd, de uitzending van de discipelen, en toen gaf hij ze dit mee. Hij zei, als je een stad of een dorp binnenkomt, bekijk dan wie het daar waard is dat je bij hem logeert. Blijf bij hem tot je weer uit die stad vertrekt. Als je zijn huis binnengaat, wens de mensen die er wonen dan vrede toe. Als die mensen het waard zijn, zal je vrede over hen komen. Maar als die vrede niet waard zijn, zal je vrede bij je terugkomen. Het is zo nuchter, hè, wat Jezus hier uitlegt. Je kunt mensen zegenen met de vrede van God. En ze zullen het ontvangen als ze het waard zijn. Als ze er voor openstaan, dan ontvangen ze het. En dan hebben ze er wat aan. En als ze er niet voor openstaan, nou, krijg je het weer terug. Dus hoe dan ook, het is altijd, je raakt je vrede niet kwijt. Want of je mag het oogsten bij de ander, of het komt weer naar je terug. Dus je mag eigenlijk zeker weten dat die vrede die jij uitgeeft naar een ander, dat die zijn werk zal doen bij de mensen die ervoor openstaan. Dat is toch een heerlijke zekerheid eigenlijk. Zo zie je maar, die innerlijke vrede die begint bij jezelf, maar heeft zijn uitwerking toch naar een ander toe. We hebben gezien, hè, dat de innerlijke vrede, dat die hoort bij de vrucht van de geest. Vrede die werkt in eerste instantie in je eigen leven. Het helpt je om onbezorgd en vrij te zijn. Het helpt je om blij te zijn. Dat is de vrede van God, waardoor je net als David kan zeggen dat je zelfs als je door een donker dal van moeilijkheden gaat, dat je nergens bang voor hoeft te zijn. Want God is bij je en hij zal je niet in de steek laten. En het is iets wat we eigenlijk niet kunnen begrijpen, maar het is wel de waarheid en we kunnen het wel ervaren. En als je die vrede van God in je leven ervaart, dan heeft dat gevolgen voor de mensen om je heen. Dat kan gewoon niet anders. Ook zij zullen merken dat je die vrede als het ware naar hun toe uitdeelt. Daarom is het zo belangrijk. Laten wij het contact met God zoeken. Laten we zijn geest in ons zijn werk laten doen. Zodat die vrucht van de geest, waar ook die vrede bij hoort, die innerlijke vrede bij hoort, ook in je leven tot bloei komt. Amen. Ja, Heer, ik dank u eigenlijk voor de rijkdom van alles wat u ons aanbiedt. Heer, als uw geest volop in ons kan werken, Heer, dan komen er zoveel mooie eigenschappen tevoorschijn. En we hebben er al een aantal de afgelopen weken van gezien, Heer, maar ook die vrede. Het is zoiets moois, Heer, wat u in ons tevoorschijn brengt, Heer, wat u in ons ontwikkelt. En ik dank u, Heer, dat we er alleen maar voor hoeven open te staan. En u wilt graag dat in ons ontwikkelen, Heer, want u wil niets liever, Heer, dan dat wij steeds meer gaan lijken op Jezus. Steeds meer dat wezen van u tevoorschijn gaan brengen in deze wereld, Heer. Zodat mensen om ons heen ook zien hoe u bent en wie u bent. En ik dank u dat u ons daarbij wil zegenen. In Jezus' naam. Amen.